De tweede lezing is uit Filippenzen 2, de verzen 5 tot en met 11. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.
Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters. Er was dus een prins, een koningszoon, en hij leefde in een prachtig paleis in Weelde. Hij werd door iedereen op handen gedragen en hij hoefde maar een kik te geven of het gebeurde. Maar op een dag viel het oog van de prins op een meisje, een eenvoudig meisje uit het volk. En hij kon haar niet meer vergeten. Hij kreeg haar lief met heel zijn hart. Maar hoe moest hij haar hart veroveren? Want hij wilde niet dat ze tegen hem zou opkijken. Hij wilde ook niet dat ze bang voor hem zou zijn. En dat ze voor hem zou zwichten uit angst. Hij wilde ook niet dat ze hem zou nemen vanwege zijn rijkdom en zijn macht. Nog wilde hij dat ze zich slecht op haar gemak zou voelen. Of dat ze zich overvraagd zou voelen in die wereld van pracht en praal. Dus wat deed hij? Hij verliet zijn paleis. Hij trok eenvoudige kleren aan. Hij leerde met zijn handen te werken. Hij verhuisde naar haar buurt, een sloppenwijk aan de rand van de stad. De prins werd een arme jongen op blote voeten. En langzaam maar zeker won hij het vertrouwen van dat arme meisje en ze kregen elkaar lief. En dat is waarom wij vandaag feest vieren. Omdat er een prins is die een arme jongen is geworden. We hebben het gezongen met de woorden van Maarten Luther, het lied wat we net zongen. Hij daalt uit de schoot van de Vader, uit al zijn rijkdom en heerlijkheid, daalt hij neer op aarde om een kind te zijn. Een kindje arm en naakt en teer, al in een kribje klein. Wat is echte liefde? Nou, echte liefde, die maakt je bereid om afstand te doen van dingen waar je echt wel prijs op stelt. Van privileges, van status, van eer, van grootheid en comfort. Allemaal om maar het leven te kunnen delen met die ander. Denk aan een moeder die zich voorover buigt over de wieg om haar kind te pakken. Zo buigt God zich neer. Een moeder die de slapeloze nachten verdraagt. Een uitgezakt lijf waaraan je kan zien dat het niet meer is zoals het was. Allemaal uit liefde voor haar kind. Zo komt God. Paulus hebben we gehoord. En die zingt, het is waarschijnlijk een lied geweest wat Paulus weer verwerkt in zijn brief. Hij, de Zoon, God de Zoon, hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, Maar hij deed er afstand van om de gestalte van een slaaf aan te nemen, om gelijk te worden aan een mens. En dat is wat we voor ons zien, wat we horen als we het kerstevangelie horen. Ze moesten allemaal op weg gaan. En tussen al die mensen zijn Jozef en Maria. En is dat kindje de gestalte van een mens tussen de mensen. Een weerloos kind van Maria. Vrouw van een arme klusjesman. Ver van huis zijn ze. Ver van iedereen die ze kennen. En er is geen plaats voor hen. Hij deed afstand van zijn positie. Letterlijk staat er zoiets als hij ontledigde zich. Hij maakte zichzelf leeg. Met een mooi en diep Grieks woord, kenosis. En die kenosis, dat leeg worden van Christus, dat staat tegenover een hele andere beweging. Vastgrijpen. Vasthouden, grijpen kun je ook vertalen. En dat zijn mysterieuze woorden die ons boven de pet gaan. Jezus heeft als eeuwige Zoon van God zich niet vastgeklemd en vastgegrepen aan zijn God zijn. Hij heeft daar vrijwillig afstand van gedaan. Door mens te worden. En wat is mens zijn? Ja, dat betekent dat je sterfelijk bent. Dat je verwondbaar bent. Dat je vatbaar bent voor honger en dorst. Voor de klap die je niet zag aankomen. Voor die wond in je ziel. Die zorgen om je naasten die maar vreten van binnen. Hij deed afstand. Hij werd leeg. Als de schepper onze werkelijkheid binnenkomt, dan is dat niet een grootse entree. Maar dan is dat in moeilijke en zware omstandigheden. Dan is het niet om ons schrik aan te jagen, maar dan is het om ons te troosten en te redden in die leegte. Nu wil ik even met u stilstaan bij dat leeg worden. Die leegte die Jezus op zich heeft genomen. Simone Weil, ze leeft in de 20e eeuw, een Franse mystica, een christen, die schrijft: zijn eigenlijk al onze zonden geen pogingen, probeersels om de leegte die we voelen op te vullen? Zou daar iets in zitten? Veel mensen ervaren leegte. Jongeren en ouderen lezen we, horen we ook. Ervaren we misschien zelf ook, worstelen met eenzaamheid. Waar leef ik eigenlijk voor? Zit er iemand op mij te wachten? En daaronder misschien ook wel, ja, het besef van, wie zijn we nu eigenlijk? In een leeg en koud heelal. De leegte van de dood, is het allemaal niet zinloos? En ja, dan ga je proberen die leegte op te vullen op alle mogelijke manieren. Je kunt bij jezelf eens stilstaan. Hoe doe ik dat eigenlijk? Ja, er zijn zoveel manieren en persoonlijke antwoorden om die leegte op te vullen. Te veel shoppen. Veel meer dan je nodig hebt. De verdoving zoeken, vluchten uit dat akelige besef, eten, binge-watchen, gamen, drinken, noem maar op. Maar je voelt dat je er niet beter van wordt. De leegte. Als we de geschiedenis van het Joodse volk lezen, de geschiedenis van Israël, dan komen we steeds weer verhalen tegen waarin in die leegte, in die benauwdheid iets gaat veranderen. Abraham die bezoek krijgt van vreemde gasten die hem vertellen dat zijn oude, geliefde Sara een kind zal krijgen. Mozes die geboren wordt als de dictatuur, de macht van de farao op een hoogtepunt is En het volk Israël helemaal wordt teruggebracht tot radertjes in een machine. En dan gaat er iets gebeuren, haast ondergronds, verborgen. Merkt iemand het? God komt zijn volk bezoeken in het midden van de dood. In het midden van de leegte. Hij wordt zelf leeg. Er is een liedje dat zingt: What if God was one of us? Just a stranger on the bus. Als God één van ons zou zijn. Zomaar die vreemde die tegenover je zit in de bus. Wat als dat waar zou zijn? Als de machtige God eenvoudig, ontwapenend, deelt in alle dingen die wij mensen nu eenmaal meemaken. Als hij daarin komt met al zijn heil, met al zijn genade en waarheid en goedheid die van geen ophouden weten. En dat is nu, gemeente, lieve mensen, wat wij vieren met kerst. En daar mag je vandaag ook je hart omheen vouwen. Dat dat waar is. Hij is één van ons geworden. Jezus Christus heeft die leegte met ons gedeeld. Geloof je dat? En als we het Lucas-evangelie lezen, dan horen we hoe hij direct in doeken wordt gewikkeld. En dat is niet een mooi folkloristisch gebruik. Dat is direct al een verwijzing naar zijn dood, als hij ook in doeken wordt gewikkeld. En hij wordt in een kribbe gelegd, in een voerbak. En dat is niet een soort alternatief wiegje, maar dat betekent zijn leven is brood voor de wereld. Zijn leven is een geschenk, een offer dat de mensen bij God brengt en God bij de mensen. En dat had God niet hoeven doen, maar hij deed het wel. Want hij kon het niet laten. Hij wilde bij u zijn, bij u, bij jou, in die leegte, in die laagte, waar wij als arme mensen met lege handen staan. En hij is daar met ons tot aan het einde van onze dagen, tot aan het einde van de wereld, om te dragen en te dienen en ons te vervullen met zijn liefde. Alle dingen die wij mensen nu eenmaal meemaken. Ben je bedrogen? Zat je totaal aan de grond? Voelde je je zo eenzaam? Hij ook. Hij is daar geweest. Hij weet ervan en hij helpt je erdoor. Een kind in een doek in een voerbak. Dat is voor jullie het teken, zeggen de engelen tegen de herders. De eenvoud van dit kind, van de Messias, daar moeten we het zoeken. Niet in het grote, maar in zijn kleinheid. Downward mobility heeft iemand dat eens genoemd. De neerwaartse beweging. Eigenlijk alles in ons en in onze wereld wil juist omhoog. Wij zijn dan wel geen grote machthebbers en we moeten ook niet zoveel hebben van grote machthebbers. Maar misschien zouden we diep in ons hart eigenlijk dat wel willen zijn. En kleine machthebbertjes zijn we toch soms wel. En hoe gebruiken we dan onze kleine macht? Omhoog, denk je. Meer, beter, vooruitgang. Maar Gods gedachten zijn anders. Hij komt steeds dieper en hij neemt juist een heel bescheiden positie in. Niet alleen van een mens, maar nog dieper van een slaaf, van een dienstknecht. En dan gaat het dus niet alleen om mens zijn op zichzelf, maar dan gaat het ook nog om een heel bepaalde houding. Je eigen belang minder belangrijk vinden dan dat van de ander. Ik weet niet of we zulke mensen kennen die zo belangeloos en in stilte dienen. Wat zijn die kostbaar? En wat zijn ze misschien ook wel zeldzaam of niet? Zijn er veel meer van dan wij denken? Maar vallen ze niet zo op? De mensenzoon is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. En dat is wat Jezus komt doen. Hij zweert als het ware samen met zijn vader tijdens zijn leven op aarde. Wat wilt u dat ik doe? En als je erbij stilstaat, wat is het eigenlijk een extreem en buitennissig vertoon van liefde. Met een mooi woord, een oud woord, zou je dat deemoed kunnen noemen. Deemoed, dat is iets als nederigheid, eenvoud, de gemoedsgesteldheid van een dienaar. Er zit ook iets zachts in, deemoed. Als je dat woord opzoekt in een etymologisch woordenboek, dat is zo'n woordenboek waarin je naar kan napluizen waar zo'n woord precies vandaan komt, dan staat er: deemoed, dat is een woord dat evenals barmhartig, erbarmen, geweten en medelijden uit de taal van de oudste christenzending stamt. Dus dat woord is in Nederland gekomen op het moment dat hier de eerste Ierse monniken kwamen vertellen over Jezus Christus. In het Oude Oosten, in het Romeinse Rijk, in Jezus' tijd, maar ook hier, de Friezen, de Germanen, de Caninefaten, onze voorouders, die vonden nederigheid een karakterzwakte. En dienend werk, daar keken ze op neer. Daar hadden ze ook gewoon helemaal geen woorden voor. En dat woord is dus met Christus in onze werkelijkheid gekomen, in onze geschiedenis. Het is vlees en bloed geworden. Het is een way of life geworden. En dat zal ook nooit meer verdwijnen. Nu las ik van de week dat nog maar één op de vijf mensen Jezus belangrijk vindt voor zijn eigen leven. Onderzoek had de EO gedaan. En als ik dat hoor, ja, dat heeft iets heel verdrietigs. Want met Jezus Christus is die revolutie van het elkaar dienen, die revolutie van de deemoed en de barmhartigheid begonnen. En ik denk dat we als samenleving ontzettend verlangen naar zulke mensen, naar zulke vruchten. En je ziet ze ook op heel veel plaatsen waar gewone vriendelijkheid is en behulpzaamheid. Niet alleen aan je eigen clubpie, maar juist ook aan diegenen die jou vreemd zijn. We zien dat gebeuren, die deemoed, waar mensen hun eigen belang, hun eigen imago minder belangrijk vinden dan de grotere zaak, dan de hulp aan die ander. En nu zijn er mensen die zich afvragen, als je hoort van zo'n onderzoek, ja, die vruchten waar we eigenlijk zo naar op zoek zijn, die we zo nodig hebben. Naastenliefde, barmhartigheid, dienstbaarheid ook. Het is bijna een vies woord geworden. Die vruchten, kunnen we die nog wel behouden als samenleving als we de boom, de bron, het kind van Bethlehem niet meer lief hebben en hoog houden? Dat is wel een serieuze vraag. En toch zou ik daar niet aan de kant van de cultuurpessimisten willen gaan staan. Die zeggen van ja, het is allemaal, het gaat naar een einde met het christelijke verhaal. Met alle gevolgen van die, nee. Wat God begonnen is in onze wereld, dat is Hij voorgoed begonnen. En wat Hij begonnen is in Jezus Christus, daar gaat Hij mee door. De geest van Christus, de gezindheid van Christus, die heeft de toekomst. Laat die gezindheid, die houding ook in jullie zijn, zegt Paulus. Wees bereid om te veranderen. Zoek juist die mensen op die in de ogen van de wereld laag geplaatst zijn. Die mensen in de marge waar iedereen overheen kijkt. Die mensen wiens verstand hen in de steek laat. Die mensen die door het leven geslagen worden. Ik las een interview met iemand die met de kerstdagen, niet alleen met de kerstdagen, ook met de kerstdagen asielzoekers opzocht. En de journalist vroeg hem, ja, of hij dan Jezus daar ging brengen met de kerst. Maar die man reageerde, nee, ik hoef daar Jezus niet te brengen, want Jezus is daar al lang. Hij is bij mensen die weten van verlies. Hij deelt hun leven, ook na het kerstfeest. Maar omdat Jezus daar is, wil ik daar ook zijn. Want God is arm geworden en nederig. En wij moeten het nog worden. En om het te worden moeten wij altijd weer die mensen opzoeken, samen met hen komen, met lege handen en klein. En nu zijn we hier met allerlei mensen vanmorgen. Ook met veel mensen die heel wat in hun mars hebben, die heel wat bereikt hebben. Knappe koppen, vol gedachtes. We hebben allemaal zo onze opinies. Of we hebben hele handige handen en we zijn altijd bezig. Maar we kunnen alleen bij het geheim van Jezus komen, bij het geheim van Gods liefde, wanneer we dat allemaal nu even een keer helemaal vergeten. Wanneer we leeg worden, wanneer we eenvoudig worden en knielen. Wanneer we God gaan aanbidden om dit kind. En wanneer we dat samen doen met onze naasten die we lief hebben en dienen. En ja, we voelen wel aan dat dat iets zeldzaams is. Iets bijzonders als een sterk mens, een geslaagd mens, een begaafd mens gaat knielen voor een kindje in een kribbe. Tussen de wijzen en de herders. Als je zegt, ja, maar daar is mijn redder. Dat is hij die ons redt van de leegte. Die ons maakt tot zijn kinderen, de sterke God. En dan kun je ook afvragen, ja, wil ik dat eigenlijk wel? Is dat nou nodig? Moet ik wel verlost worden en opgeraapt en opgetild uit die leegte? Want ergens horen we ook die andere stem die smaalt en die lacht en die zelfverzekerd zegt, ja, een kind ons geboren. Neem liever zelf je eigen lot in handen of, ja, of geef ons een sterke man of een oplossing of een nieuwe techniek. En toch vieren wij vandaag het kind van Bethlehem. Want hoe kan ik leven als ik niet weet dat Jezus Christus iedere hartenklop met mij gedeeld heeft? Iedere zucht en iedere bange vraag en iedere traan. En de kou die je soms om het hart kan slaan als je ziet wat er allemaal gebeurt. En hoe hij zelfs de last van onze schuld heeft gedragen waar wij al helemaal niet bij kunnen. Dat hij dat draagt heel mijn leven lang. En dat hij mij laat delen in zijn gezindheid, in zijn hoop, in zijn liefde, in zijn kracht. Daar mogen we ons door laten meenemen. Zoals de herders zich lieten meenemen door de boodschap van de engelen. Ze betrekken het op zichzelf. Want je kunt het niet grijpen, dit geheim. Als je God wil grijpen, dan grijp je altijd mis. Maar je mag eenvoudig worden en je laten grijpen door een woord wat je vanmorgen gehoord hebt, door een lied. En dat moet je vanmorgen dan ook maar laten gebeuren. Kom, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is. Eenvoud in actie. Kom maar, kniel maar, verwonder je en prijs God om dit kind. Word zelf eenvoudig. Een prins, een prinses, een koningskind op blote voeten. Dat eenvoudig lief heeft en dient. In Jezus' naam. Amen.